Hey, van harte welkom bij de Succesvol Ondernemen podcast. Superleuk dat je er weer bent en dat je weer luistert. Of dat je misschien wel voor het eerst luistert. Ik zit vandaag weer met een gast in mijn zelfgemaakte studio. En dat is Pauline Pater. Wij kennen elkaar eigenlijk al een paar jaar, hè Pauline? Wij hebben elkaar, hoe lang is dat nu geleden?
Dat was 2018, denk ik. Dus dat is 6 jaar geleden.
Ja, ik was toen echt net begonnen met een beetje dat business coaching stuk ontdekken. Nou, Pauline is in ieder geval spreker en presentatietrainer. En ik heb daar een paar maanden geleden al eens een keer een podcast over opgenomen. Toen had ik een traject afgerond bij Katinka Reis. En die podcast die is supergoed ontvangen. Heel veel luisteraars. Dus toen Pauline mij ook benaderde van zullen wij een keer een podcast opnemen, dacht ik ja, dit sluit volgens mij super goed aan. Dus heel fijn dat je er bent.
Ja.
Hey, en wij hebben natuurlijk ook nog samen een keer CrossFit gedaan.
Ja, dat denk ik ook alweer. Ja.
Was ik toen zwanger al of niet?
Nee, nee, want het is denk ik 1,5 jaar geleden.
Is dat al zo lang geleden?
Ja, maar je was ook kort daarna.
Ja, vlak daarna werd ik zwanger inderdaad. Want ik had toen ik zat op CrossFit en ik moest een buddy meenemen. En ik had geen buddy. Dus ik heb op Instagram een oproep geplaatst. Wie wil mee? En toen wilde Pauline eventjes mee. Dus nou, superleuk. Hey, jij bent spreker en presentatietrainer. Wie help jij vooral op dit moment daarmee?
Nou, momenteel zijn het wel vooral ondernemers die al gewoon heel goed bezig zijn. Dus ze hebben al een goede omzet, alles gaat al lekker. En zij weten, ik kan op het podium staan, alleen ik doe het nog niet, want ik heb daar nog allerlei overtuigingen over. Of ik weet nog niet zo goed wat ik kan vertellen. Dus, en die bellen mij dan. En dan ga ik met ze kijken naar, oké, hoe kan jij de stage ownen? En ook nog een stukje verder wel naar, hoe kan je de room ook ownen? Dus hoe kom je binnen? Hoe sta je erbij? Hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt? En dan niet vanuit, hey, kijk mij nou, hey, hier ben ik.
Niet maar
meer, nee, maar meer gewoon, jij bent er, je neemt je ruimte in, je staat er.
Ja, en dus ook een soort presence. Dus ook het lichaam erbij, als het ware. Hey, en denk je niet, want jij hebt de wat meer gevestigde ondernemer die echt het podium op gaat. Maar ik kan me voorstellen dat wat jij doet, dat is toch relevant voor iedereen. Want elke ondernemer, mijn doelgroep is meer de online ondernemer die vaak ook masterclasses geeft of een podcast heeft. Ik bedoel, dat is toch eigenlijk ook al een podium?
Ja, het is, ik zeg altijd een podium is alles.
En
want mensen denken, oh presenteren, oh maar ik sta niet voor een groep. Nee, maar het is elke keer wanneer jij jezelf in een groep of in een online iets beweegt, dus voor een scherm of wat dan ook, ben jij jezelf aan het presenteren. En daar gaat het over van, ja, hoe doe je dat dan?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je dan ook heel dicht bij jezelf blijft, maar wel aansluit bij je doelgroep?
Ja, en dat er uiteindelijk ook conversie is.
Ja.
Dat is denk ik, dat is ook een van de dingen die ik soms toch wel het meest uitdagend kan vinden met klanten. Want ik ben natuurlijk best wel strategisch bezig met klanten. En ik kan helemaal meekijken in mailtjes, in funnels, een webinar uitdenken. Maar dan vaak als ze dat eerste webinar bijvoorbeeld gaan geven, dan komt er toch geen conversie uit. En dan denken ze van, maar hoe kan het nou? We hebben helemaal gewerkt aan de tekst en dit en dit en dit. En dan leg ik ook vaak uit van, het is nooit alleen maar de tekst.
Nee.
Hè? Het gaat ook echt over, hoe zit je daar? Maak je echt contact? En ik weet niet, volgens mij zeggen ze toch vaak in presentatietrainingen ook, het gaat er minder om wat je zegt dan hoe je iets zegt. Hey, en wat wordt daar volgens jou specifiek mee bedoeld?
Nou, kijk, als je hebt een communicatiecirkel, dus dat als de hele cirkel is zeg maar 100%. En van die 100% is ongeveer 10-15% de woorden die je daadwerkelijk spreekt. En de rest is dus allemaal de toon die je hebt, het volume, maar ook hoe je erbij staat, de energie die je eruit straalt, dat. Dus je kan heel erg gaan focussen op die woorden die je gaat zeggen. Alleen dan vergeet je dus een heel groot gedeelte van die hele cirkel, waardoor je een ander wel beïnvloedt.
Ja.
Dus soms zie ik mensen die hebben problemen met wat ze zeggen, maar die staan er wel echt, die zijn er. Ja. Daar kan je niet omheen.
En
soms
en die doen het beter,
ja,
denk
die doen
ik,
het beter
dan de andere groep.
Ja, omdat dat deel wat wel werkt, dat gaat allemaal op het onderbewuste. Dus daarop wordt iemand ook beïnvloed. Dus op hoe je erbij staat, wat je uitstraalt, dat gaat allemaal op het onderbewuste. En wat je zegt is het bewuste. En als je ook kijkt naar, maar 5% van ons gedrag is bewust, 95% is onbewust. Dus als je alleen maar focust op dat bewuste, dan heb je dus maar 5% van alles wat je kan beïnvloeden.
Ja.
En dan gaat het dus mis. Want dan ik heb ook wel mensen die kunnen echt een mega goed verhaal schrijven, maar dan moeten ze het gaan vertellen. En dan denk je, ja, er zit gewoon geen leven in.
Ja, dan komt het niet
ja,
over. Terwijl
komt het niet
ik denk,
over.
Dat is een van de belangrijkste dingen in deze tijd, denk ik. Want ik raad mijn klanten dit ook vaak aan. We verschuilen onszelf vaak achter textuele marketing. Dus met een e-book of Insta-post of stories. En begrijp me niet verkeerd, dat is een supergoed startpunt. Ja. Hè? Als je dit nu net aan het doen bent, supergoed bezig. Blijf het vooral doen. Maar de echte conversie, dus dat mensen klant bij jou worden, ontstaat vaak veel meer doordat ze je kunnen horen. Dat ze je kunnen zien. Want dan kun je iemand veel beter voelen. En dan zul je wel goed moeten zijn. Ja. Tegenwoordig ook in presenteren. Want ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook. Ik luister wel eens podcasts van mensen. En dan de dingen die ze zeggen. Ja, weet je, dat weet ik dan bijvoorbeeld al wel. Of daar let ik niet eens op. Het gaat me vaak meer om het gevoel wat iemand me geeft. Want dat is met hoe je iets zegt. Ja. Hè? Dus hoe iemand iets zegt, dat kan me aanzetten of emotioneren, motivatieboost geven. Ik weet ook dat er mensen zijn die luisteren naar deze podcast omdat ze willen zeggen, ik word helemaal rustig van jou of nou heb ik er weer zin in.
Ja,
dus precies. Ook dat bereik je daarmee natuurlijk. Ja.
Ja, en dat is ook echt dat stukje van, als je kijkt ook naar ons brein, en ik zeg dat ook wel eens van, je kan het brein eigenlijk verdelen in 3 lagen. En het eerste gedeelte, als je iemand voor het eerst ziet of hoort, is het gedeelte wat gaat over veiligheid. Dus iemand wil eerst weten van, jou, van ben jij er? Ben jij echt hier? Kan ik verbinding met jou maken? Hoor je wat ik zeg? Zie je mij? En daarna kom je in het volgende deel van het brein. En dat is het limbisch systeem. Klinkt en is een heel moeilijk woord, maar gaat echt over emoties. Het gaat over verbinding maken. En daarna komen pas feiten. Dus op het moment dat je alleen maar focust op feiten, dan mis je gewoon dat stukje van vertrouwen opbouwen en dat stukje verbinding maken. Dus ja, dan kom je er niet. Want dan ziet iemand een hele mooie tekst met tips van jou en denkt hij, ja, oké, leuk. Ja, bedankt. Maar ze zullen dan geen verbinding met je maken, waardoor ze dan uiteindelijk ook geen klant met je worden. Nee. En dat is dan zonde.
En ook niet je tips gaan toepassen, denk ik. Want dat is ook onderdeel daarvan.
Ja.
Maar wat ik vaak wel merk bij mezelf en ook bij mijn klanten, ik ben over het algemeen heel praktisch ingesteld. Ik ben een praktische meid, zeg ik altijd. En ik merk bij mezelf ook dat ik me liever vasthoud aan goede inhoud en tekst en dat. En ik vind het soms wat moeilijker om dat te vertalen naar, maar hoe zeg ik dit goed? Wat betekent dat precies? Dus kun jij dat concreet maken door bijvoorbeeld even 3 do's of don'ts of iets dergelijks te noemen?
Dus 3 do's of don'ts?
Ja, echt voor het energetische.
Hoe
own je de room?
Hoe own je de room? Ja. Nou, het allereerste is gewoon al wat waar je wel rekening mee moet houden, is waarom doe je wat je doet? Want er zijn... Kijk, schrijf jij die post echt voor jouw klant? Of schrijf je die post omdat jij stiekem van een ander wil horen dat je goed genoeg bent? Dat is natuurlijk al 1 ding. Dus het zit hem in de eerste instantie al. In hoeverre kan je jezelf echt accepteren zoals je bent?
Ja.
En dat is ook een stukje zelfkennis. Want op het moment dat jij jezelf kan accepteren zoals je bent, en je bent daar ook helemaal oké mee, en dan ben je ook echt alleen maar zichtbaar voor je klant. En dan ben je niet zichtbaar nog met de verwachting dat iemand jou nog goed genoeg moet vinden. Dus dat is... Tip 1. Dat
mega verschil.
Ja, dus een mega. Dus weet echt waarom je het doet en ken ook daarin je zwakke punten. Dus als jij altijd stiekem over jezelf denkt, ik ben niet goed genoeg, zorg dat je dat gevoel wel hebt van ik ben goed genoeg. Want dan hoef je dat niet te halen bij de ander.
Ja, dat is alleen wel een beetje moeilijk om dat te doen. Wat is dan, wat ik vaak als tip geef als startpunt, is om, voordat ik ook maar iets deel vaak, is dat ik heel even een soort korte meditatie ook doe, om heel even weer een soort van center te zijn.
Ja.
En niet zo in mijn hoofd, in mijn ego te schieten die, ja, ik wil ook nog altijd goed genoeg bevonden worden.
Ja.
Ook al heb ik heus heel veel bereikt. Maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje een dingetje kan hebben. En ik moet altijd echt eventjes heel bewust een soort van, even uit mezelf naar de klant. Wat mag zij vandaag horen? Wat heeft zij nodig? En dan die vertaalslag maken. Is dat ook iets wat jij dan vaak aanraadt?
Nou, wat je wil, is dat je schrijft of je deelt of je praat in contact met de ander. Dus je bent er voor de ander. Dus het is gewoon heel erg van belang om te beseffen, what's in it for them?
Ja.
Wat zit er voor ze in? Wat wil ik ze nu meegeven? Wat ga ik aan ze schrijven? Dus inderdaad zo'n momentje even terug naar de basis van, oh ja, wacht, wat wil ik overbrengen? Wat mist de wereld als ik vandaag mijn mond hou? Ja, dat stukje, dat gaan vertellen.
Ja, en vooral focussen dus op die echt ideale klant die er voor iedereen is.
Ja.
En niet op, ben ik wel goed genoeg? Of wat gaat mijn moeder of mijn vriendin hiervan zeggen die niks met hetgeen heeft wat ik doe? Oké.
Okay, ja, en houd het ook heel kort. Dus besef ook dat hoe minder je geeft, maar hoe concreter je tip is, hoe makkelijker het is om ook te waar te maken. En wat ik ook wel zie, is heel veel mensen die willen heel graag heel compleet zijn.
Ja, ik bijvoorbeeld.
Ja, heel lang van stop. Maar dat is ook heel logisch, want je wilt heel graag heel compleet zijn. Omdat je ook wil dat de ander echt alles kan met de informatie die je deelt. Terwijl, op het moment dat jij 1 tip geeft, dan is de kans veel groter dat ze die ene tip gaan toepassen dan wanneer jij 10 tips geeft. Omdat ze dan ook een beetje overweldigend
raken. Ja, waar moet ik in godsnaam beginnen?
Ja, waar moet ik beginnen? Ja. Dus ik gebruik altijd de metafoor van mand. Ik weet niet of je dat filmpje kent van meneer Mand.
Ja, dat heb ik toen gezien bij Tibor in zijn traject.
Dus huppakee. Mand, houd het kort en krachtig. En focus echt op datgene wat ze moeten weten. En ga dat brengen. Dus dat. En besef ook, het is een
grap. Oh, maar sorry dat ik je stop. Maar dat van mand, wij zitten nu heel leuk te kletsen dat we dat weten. Maar er zullen luisteraars zijn die dat niet weten. Ja. Dus misschien moeten we het kort uitleggen.
Oké, er is een filmpje op YouTube over een man. Die is aan het uitleggen dat hij een mandje heeft. Mandje van Tegelaar uit het jaar, bla 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 bla. En dan zegt die man, het moet korter. Dus dan zegt die man, oké, maar het is een mandje van Tegelaar. Nee, zegt die presentator, het moet nog korter. Oké, mandje. En dat is zeg maar dan ook een beetje de boodschap van het hele verhaal van, houd het zo kort mogelijk. Als je het hebt over een mandje, praat over een mandje. Ga niet vertellen, oh, het is een mandje van Tegelaar, toen het toen gevonden, bla 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 bla, dat. Ja. Nee, houd het kort en krachtig en blijf bij de kern.
Ja, en ik denk dat dat ook echt een essentie is. Want soms, Tibor, we hadden het net over Tibor. Tibor die heeft ook wel eens wat langere verhalen. Ook in zijn stories zie ik dat wel. Maar het zit altijd op de essentie. Het blijft bij de kern van de boodschap. Terwijl sommige mensen die gaan dan 80 detours doen. Dat je op een gegeven moment denkt, waar zijn we beland opeens? Of zo. Ja.
Dus hou echt die rode draad vast ook. En dan als derde tip, zorg dat je verhaal aangekleed is. Dus op het moment dat jij de kern hebt van jouw verhaal, ga dan niet nog meer kennis toevoegen om het aan te kleden. Maar maak het mooier door middel van verhalen toe te voegen, eventueel interactie, dat soort dingen, zodat het verhaal ook echt gaat leven bij de ander. Want kennisoverdracht, dat is een beetje hetzelfde als dat je vroeger op school zat. Hè? Stel je voor, je hebt een college, je zit in de banken en iemand is tegen jou aan het praten en je neemt het aan. Maar uiteindelijk leren mensen het meeste op het moment dat je emotie eraan toevoegt, bijvoorbeeld door middel van verhalen. Of dat je bijvoorbeeld stellingen iets eraan toevoegt, zodat ze in beweging moeten komen. En dat is ook, dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg bij een Tony Robbins. Die doet natuurlijk heel erg je lichaam mee erbij. Want dan onthoud je het veel beter, omdat er dan een ander deel in je brein van je hersenen wordt, in je brein wordt getriggerd, wat ervoor zorgt dat het veel beter landt.
Ja.
Dus dat is
tof. Ja, dus wat doet Tony Robbins ook alweer? Die is echt wel aan het springen, klappen, doen.
Ja, en
dus
dat hoeft niet per se.
Nee, maar dat is wel weer heel Amerikaans.
Ja, dat is heel Amerikaans.
Dus ik zit meteen al te denken van, mijn doelgroep en ik, wij zijn vaak bijvoorbeeld webinars aan het geven.
Ja.
En dat voelt soms zo statisch. Hè?
Ja.
Kijk, ik weet inmiddels echt wel dat ik kan een bepaalde tone of voice hanteren. Ja. Ik kijk altijd heel duidelijk in de camera. Niet naar mezelf of naar mijn slides. Dat doet al iets. Zit rechtop. Maar hoe ik daar dan beweging of zo weer in kan brengen. Heb jij daar dan ideetjes of zo voor? Of beweging, een soort emotie. Kan natuurlijk door middel van verhalen.
Ja, nou ja. Één ding is wat sowieso heel erg belangrijk is. Praat 1-op-1. Dus dat is het soort van het eerste ding. Dus praat nooit over jullie of zij of wij. Bla bla. Maar praat altijd, dat doe jij nu bijvoorbeeld ook heel goed in de podcast. Leuk dat je luistert. Je praat voor 1 persoon. Dus dat. Maar ook het stukje, je kan bijvoorbeeld stellingen in toevoegen. Of als je wel iedereen kan zien via Zoom, zeg gewoon tegen iedereen, oké, pak even iets roods uit je huis. Nou, dan moeten mensen rennen. Oké, ik pak iets roods. Oké, hier heb ik iets roods. Pak even iets groens uit mijn huis. Oké, ik pak iets groens uit mijn huis. Ja, we gaan stellingen doen. Hup. Of dat. Stel vragen in de chat. Wat ook een hele leuke is, bijvoorbeeld, als jij echt kennis over gaat dragen. Stel je voor, je bent online ondernemer. Nou, op welk vlak zouden ze online ondernemer kunnen zijn?
Mijn klanten bijvoorbeeld?
Ja.
Oh, echt van alles. Hormooncoaching.
Hormooncoaching. Stel je voor, je hebt hormooncoaching. Dan zou je dus jouw webinar kunnen starten met als casus, oké, ik heb hier Tamara. En Tamara die heeft elke maand superveel last van de ongesteldheid of zo. Of weet ik veel wat. En dan kan je die hele casus zo meenemen door dat hele webinar. En zo maak je het super levend. En kan je ook aan het publiek steeds vragen van, joh, Tamara heeft dus, zo rond de menstruatie, vlak daarvoor, is altijd super chagrijnig. Wat zou je haar adviseren? En dan kunnen die mensen even meedoen, kunnen ze meedenken, kun je daarop reageren. En daarna geef je zelf het juiste antwoord. En zo maak je kennis heel leuk.
Ja.
En dan wordt het ook veel makkelijker.
Ja, en ik denk dat dat echt zo cruciaal is in deze tijd, dat ik denk dat veel ondernemers een beetje de misvatting hebben dat ze vooral waardevol moeten zijn.
Ja.
En dan kunnen we al een hele discussie voeren over wat is waarde. Want mensen denken vaak als kennis en tips. Maar dat is eigenlijk niet meer wat mensen kopen. Want dat kun je op Google vinden.
Ja.
Je kunt het overal halen. Gratis op YouTube, in podcast. En wat mensen kopen is eigenlijk infotainment. Waarde op een manier gebracht die entertainend is. En ik kijk dan ook wel eens naar mensen die nu populair zijn, het goed doen, een goede business hebben. En die hebben dat stuk echt onder de knie. Weet je, die brengen het op een manier dat je denkt, ja, weet je, ik heb er zin in.
Ja.
Ja, wie vind jij daarin bijvoorbeeld een voorbeeld op dit moment?
Oeh.
Even uit de Nederlandse markt.
Uit de Nederlandse markt? Ja, ik vind het heel moeilijk, want ik heb momenteel niet echt iemand waarvan ik denk, wow, je doet het echt supergoed.
Iedereen is een werk, jongens.
Dat is ook weer niet zo, maar ik kan zo snel niet echt een voorbeeld noemen. Wat ik gewoon, de momenten waarop ik echt denk, wow, als ik op een event ben, denk dit is echt goed geregeld. Dat zijn de momenten waarop het publiek wordt meegenomen op een reis.
Ja.
Dus waarbij het publiek vergeet dat ze naar een presentatie, tussen aanhalingstekens, aan het kijken zijn.
Ja.
Dus dat ze helemaal worden meegezogen. Dat ze op het moment dat ze de zaal verlaten, anders de zaal verlaten dan dat ze binnen zijn gekomen. Dat zijn de goede momenten. En dat krijg je alleen maar als jij het publiek dus van begin tot het einde meezuigt in jouw hele verhaal, in jouw hele kennisding. Dat zij denken, wow, alles wat hier wordt gezegd, dat is voor mij.
Ja, en dat je zo dus persoonlijk voelt.
Ja.
En dan, weet je, ik zeg wel eens tegen klanten, als je dat kunt, als je dat beheerst, dan kun je zelfs hoge bedragen vragen voor een programma waarin je alleen maar groepscoaching doet, DIY.
Ja.
Want op dat moment voelt iemand zich alsnog gezien, gehoord en begrepen, zonder dat je die daadwerkelijk ziet.
Precies. Ja, ja, en dat is wat je wil. En dat is ook wel wat er heel erg wordt gezegd. Van ja, mensen zullen uiteindelijk wel vergeten wat je ze hebt verteld. En ook vergeten wat je ze hebt laten zien. Maar ze zullen nooit vergeten hoe je ze hebt laten voelen. Dus als jij ook tijdens jouw presentatie niet alleen die kennis kan delen, maar ook die reis in emoties kan laten maken, ja, dan ga je echt een transformatie bewerkstelligen. En dan heb je echt het verschil. Heb jij echt iemand in de Nederlandse markt waar je denkt, nou, wauw, dat vind ik echt
wat presenteren?
Ja.
Nou ja, ik heb een aantal mensen die ik gewoon persoonlijk heel fijn vind
naar
te luisteren. Maar als ik dan puur een soort van rationeel kijk naar hoe zij presenteren, dan kan ik er 100.000 dingen op aanmerken. Zeg maar.
Ja.
Dus ik vind bijvoorbeeld Veronique Prins, ja, die geeft mij altijd een bepaalde energie.
Ja.
Maar Veronique zegt echt 1000 keer en a in haar zin. Maar ik vind het bij haar dus niet storend, omdat zij dat andere stuk wel beheerst.
Ja, en wat is voor jou dat andere stuk?
Nou, dat energetische stuk, dat ze wel echt staat, dat ze, wat zij goed doet, vind ik altijd, dat ze een punt maakt en ook echt even een pauze durft in te lassen.
Ja.
Want dat doen heel veel mensen ook niet, die blablabla, weet je,
dan
heb je niet eens tijd om even geëmotioneerd te raken.
Ja.
Dus ik zie bij iemand als haar dat ze heel veel dingen beheerst, maar het spreken soms, daar zitten eus en a's in. Dus als mensen zich daar dan ook druk om maken, dan denk ik altijd, maar maak je daar niet zo druk om?
Nee.
Dat is helemaal niet storend vaak. Nou ja, Tibor hadden we het net over. Vind ik ook wel krachtig. Op zijn eigen manier. Daar zit natuurlijk heel veel mannelijkheid in. Hij is absoluut niet een Tony Robbins.
Nee.
Maar dus wat dat betreft denk ik ook wel dat dat voor iedereen weer anders kan zijn.
Ja, en dit is dus ook, dit is ook weer heel erg wat je natuurlijk ook aan het begin zei. Want, dus bij Veronique bijvoorbeeld zie je dan wat ze zegt, dat niet altijd helemaal goed uit de verf komt. Maar de rest klopt allemaal wel. Waardoor je dus ook heel erg aangaat op die energie en denkt, oh ja, ik wil meer van jou, want ik word gevoed eigenlijk.
Ja, ik
word
getriggerd. Zij heeft ook wel eens mensen die zeggen tegen haar, ik moet wat vitamine V bijvoorbeeld.
Oh ja, precies dat.
Nou ja, en de inhoud is ook goed. Ik doe meer de eus in aan bijvoorbeeld. En Timor die heeft dat ook wel. Die staat wat steviger. Weet je wat ik wel eens denk? Ik las laatst een quote. The best way of saying is being.
Ja,
ik
maar
denk
dat,
dat het verschil maakt.
Ja.
Dat op het moment dat je iets niet alleen maar kunt zeggen, maar je hebt iets ook echt doorleefd.
Ja.
Dus je belichaamt datgene wat je zegt. En het is echt helemaal congruent met alles.
Ja.
Dat het dan overkomt.
Ja, en dat is ook precies dat present stuk. Dus dat, ik gebruik zelf altijd een beetje de metafoor van de ijsberg. Van mensen horen wat je zegt, mensen zien hoe je erbij staat, mensen worden ook geraakt of niet door de vorm die je gebruikt enzovoorts. Maar uiteindelijk, in de eerste instantie, gaat het eerst om die onderstroom, namelijk ben jij hier, belichaam jij wat je doet, sta je achter de woorden die je zegt, vertrouw je jezelf, want op het moment dat jij jezelf vertrouwt, zal een ander ook jou vertrouwen en eerder aannemen wat je zegt. En dat is een deel wat ontastbaar is, maar super belangrijk, want als jij niet present bent, dan ben je er dus niet. Dus kan een ander ook niet op jou rekenen. En zullen ze dus ook zeggen van, ja, het was op zich wel goed, de inhoud klopte wel, maar er was iets.
Ja,
en het klopte niet helemaal. En dat is dat stukje dat het niet helemaal wordt gedragen. En dan, ja, dan ben je daar dus niet.
Nee, ik heb wel eens gelezen dat mensen op een onbewust niveau 600.000 keer sneller informatie verwerken dan op een bewust niveau. En dat is zo balen eigenlijk. Ja. Want daardoor krijg je dit soort dingen.
Ja.
En dat is ook super krachtig, hè? Maar ik zit even te denken, mijn brein werkt dat heel logisch. Stel dat je dit beluistert en je bent een startende ondernemer en je denkt nu echt, oh my god, dan moet ik nog een boodschap onder de loep nemen en ik moet nog dit en ik moet nog dat. Wat is dan vaak de beste manier om hiermee te beginnen? Want ik kan me wel voorstellen dat je zult toch überhaupt eerst al een boodschap moeten hebben.
Ja.
En daarna komt de rest. Nou, of zie ik dat verkeerd volgens jou?
Nee, het is in eerste instantie gewoon heel erg belangrijk dat je weet wat je wilt vertellen en voor wie je het wilt vertellen. Want dan, op het moment dat je dat weet en jij wordt daar ook heel enthousiast van, dan is het ook heel makkelijk om dat uit te dragen. Want dan weet je, oké, stel je voor, jij bent, blijf even bij die hormoonpersoon.
Ja.
Jij bent hormoonexpert en je denkt aan je ideale klant. Dus we noemen haar weer even Tamara. Nou, Tamara die zit daar aan de andere kant van je scherm en die heeft jou nodig. Die heeft jouw dienst nodig, die heeft jouw product nodig, want daardoor wordt haar leven beter. Dus op het moment dat je wilt haar nemen als uitgangspunt. Dus je gaat gewoon kijken naar die Tamara. Waar heeft zij last van? Wat heeft zij nodig? Dat is je startpunt. Vanuit daar ga je dus content maken, ga je een webinar maken enzovoorts. En je houdt constant haar in de gaten. Dus je zet daarin eigenlijk jezelf opzij. Dus je maakt daarbij ook jouw angst enzovoorts veel kleiner. Want je denkt gewoon, oké, ik ga vandaag...
Ja, de focus ligt op de andere.
Ja, ik ga vandaag voor die Tamara, voor die camera staan of dat webinar lanceren enzovoorts. Want het is nodig, want zij heeft mij nodig. Dus dat je heel erg focust op de waarde die je levert met de dingen die je doet. Dus dat is stap 1. En daarin ook heel duidelijk kiezen. Wat is mijn boodschap? Dus wat moet zij nu weten? En dat betekent niet dat zij dus nu alles moet weten over hormoondingen. Want als je dat aan haar gaat geven, dan is ze overweldigd. Maar je gaat dus echt kijken, wat moet zij vandaag weten wat haar vandaag al beter gaat maken? En dan de volgende keer, de volgende dag, kan je dus weer een stapje verder. En zo kan je dus door en kan je haar meenemen in jouw kennisvlak en kan ze daardoor ook beter worden. En dat gebeurt er dan ook de eerste volgende keer dat zij dus last heeft van haar hormonen. Dan denkt ze dus aan jou, past ze die tip toe, dat werkt, en dan denkt ze, oh, ik wil hier meer van. Dus dan gaat ze weer meer van jou en dan gaat ze ook zelfs ook sneller een product van je afnemen.
Ja, dus het zit dan ook echt in het doseren van bepaalde dingen.
Absoluut. En ook, besef ook, 1 tip is soms al genoeg en neem ook echt de tijd ervoor. Van, oh ja, ik heb iets gegeven. Ik laat het landen bij die persoon. Dat geldt ook als je een webinar geeft. Van, ga niet constant doorpraten, maar neem even een pauze van een paar seconden. Zodat de informatie die je deelt ook echt kan landen in het brein van het publiek.
Ja.
Want anders is het veel te veel.
Ja, en ik denk ook dat een van de dingen die ik ook vaak zelf wel als tip geef aan klanten is, 9 van de 10 mensen die spreken ook veel te zacht.
Ja.
En daar, dus de stem is eigenlijk, tenminste dat zegt dan Katinka Reis, een soort reflectie van hoe je je van binnen voelt.
Ja.
Dus, en dat geloof ik eigenlijk ook wel. Dus ik denk ook dat op het moment dat je al een beetje zachtjes of heel monoton praat, dat is al een soort teken van, er is iets niet helemaal lekker.
Nee.
Dus ik denk dat de meeste mensen eigenlijk al een soort van oncomfortabel hard mogen praten voor zichzelf.
Ja.
Want dan is het eigenlijk goed voor de ander. Ik merk dat jij dat nu ook doet. Jij zit echt en jij spreekt met een hoog volume. Dus voor de luisteraar, ik moest net de knop bij Pauline ook naar beneden draaien van het volume, omdat het anders te hard wordt voor de podcast.
Ja.
Nou ja, maar dat doet wel
iets. Ja, nou ja, en ik moet ook zeggen, ik heb ook echt een harde stem. Dus ik heb altijd al een harde stem gehad. Ik heb nooit, ik kom ook uit de familie, wij hebben allemaal harde stemmen.
Ja.
Nou, we zijn thuis ook met heel veel, dus dat moet je
voorstellen.
Dat is één groot ding. Maar wat ik ook heel erg als oefening vaak meegeef voor mensen die bijvoorbeeld automatisch zichzelf veel kleiner maken dan dat ze zijn. Nou, sowieso zitten dan natuurlijk op de onderstroom dingen, zitten er dan niet goed. Want er is ruimte voor je en die mag je innemen. Maar wat een hele simpele oefening die je wel kan doen is inderdaad dan al, oké, als je merkt, ik maak mezelf kleiner, ik praat zachter, ga eens even helemaal in die tegenovergestelde kant zitten. Dus ga juist eens heel hard praten en heel duidelijk en langzaam en kijk wat er dan gebeurt. En ik geef ook wel eens advies aan mensen die juist heel hard praten en heel erg zo, dat. Ik zeg, oké, ga eens even aan de andere kant.
Ja, en dan moeten ze praten over iets
zachtjes praten. Kijk eens wat er dan gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt met je stem. Oh, en dat, dus daarin mag je ook heel erg spelen.
Ja, met die range, zodat hij uiteindelijk denk ik een soort van in het midden komt.
Ja, in het midden komt.
Idee, ja.
Ja, en het is ook, stel jij luistert dit en je denkt, oh, ik ben juist die persoon die zichzelf een hele zachte stem heeft en zichzelf veel klein maakt dan dat het is. Ja, vaak zit dat veel dieper dan alleen maar met harde praten. Maar is dat gewoon in essentie, ben je er nog niet van overtuigd dat je de ruimte verdient die er wel voor je is.
Ja.
Dus dat is dan ja, meer ja, echt mindsetwerk.
Ja, dat is het ook.
En je plek innemen.
Is eigenlijk slechts een reflectie van dat wat er zich van binnen afspeelt. Maar ook de reactie die je krijgt van buitenaf, dus de doelgroep of de mensen in een zaal, dat is ook wat er zich van binnen afspeelt. Dus ik merk ook bijvoorbeeld vaak dat de mensen die dan bij me komen, die zeggen, ja, mijn klant die twijfelt heel vaak. En weet je, ze plannen dan wel een call in, maar ik krijg altijd terug, ik twijfel nog, want reden 1, 2, 3. Maar dan kom ik er ook eigenlijk altijd achter dat ze twijfel in zichzelf hebben zitten. Weet je, dat ze toch niet echt een keuze hebben gemaakt voor de doelgroep, of toch niet echt de prijs dat ze zich daar aan gecommit hebben. Dus dat heb je ook weer te fixen. We moeten wel veel, hè, eigenlijk.
Nou ja, ik denk juist dat we juist veel minder mogen. Ik denk juist dat we denken dat we heel veel moeten. En daar komt dan ook die twijfel vandaan. Omdat je dan niet precies weet of het goed genoeg al is, ja of nee. Terwijl ik denk, als je terug gaat naar de basis, is het eigenlijk heel simpel. Je mag zijn wie je bent. En vanuit daar leef je ook een dienst die je hebt. En dat is voor, vanuit daar heb je gewoon één persoon die perfect weergeeft wie jouw ideale klant is. En tegen die persoon praat je.
Ja.
Alleen, wat ik heel erg zie, is dat mensen vaak denken van, oh, nee, het is vast heel moeilijk. Dus die gaan heel erg nadenken van, doe ik het goed? Klopt het wel? Nee, eigenlijk is het heel makkelijk. Alleen, soms denk ik ook dat we als mensen een beetje verslaafd zijn aan het moeilijk. Want dan kunnen we nog dingen fixen en dan blijven we ons ontwikkelen. En dan kunnen we daar lekker in vasthouden. Dat.
Ja,
dus het is
helemaal mee.
Ja, het is makkelijk, maar mag het ook van je makkelijk zijn?
Ja, zo en van, dat mag van de meeste mensen. Het is eigenlijk, als je het eenmaal door hebt, is het super simpel. Maar de weg daarnaartoe maken we vaak zo fucking complex. Ja. Omdat ik denk toch ook dat veel mensen de overtuiging hebben, onbewust of bewust, ondernemen moet moeilijk zijn. Of is moeilijk.
Ja.
Of werken is moeilijk of iets dergelijks. En wat je toch vaak doet, is je realiteit probeer je in lijn te brengen, onbewust met dat wat je gelooft.
Ja.
Want je vindt het op bewustzijnsniveau vervelend dat het allemaal zo moeilijk is, maar je onderbewuste denkt, zie je wel, het klopt. En daardoor voelt het veilig, als het ware. Dus dat is eigenlijk, vind ik ook altijd, weet je, persoonlijke ontwikkeling en het hele mindsetstuk is gewoon het allerbelangrijkste om het ook strategisch goed te doen.
Ja.
Ik werk een beetje op dezelfde manier als jij, dat ik ook altijd kijk naar energie, mindset en dan strategie.
Ja.
En weet je, ik begin vaak wel bij de strategie, want dat voelt voor mijn ideale klant vaak als een makkelijk startpunt, tastbaar.
Ja,
dus we werken die kant op. Maar ik merk vaak als mensen, zeg maar, de energie en de mindset al goed hebben zitten, dan is een logisch gevolg daarvan dat er opeens een soort goede strategie is.
Ja, want het is, maar dat is wat jij ook zegt. Het spiegelt elkaar allemaal. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het een heb je gewoon nodig voor het ander. En dan kom je verder.
Ja.
En ja, absoluut. En ik doe dat ook vaak bij mijn klanten. Van oké, start maar even met een pitch. Dus ik laat ze gewoon pitchen. Want pitchen, dat is heel tastbaar en heel, ja, hè, ik moet 1 minuut een pitch doen.
Ja.
En vanuit daar dan verder naar het onderbewuste enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk ook, ja, dan met dit soort dingen ook zo. Van op het moment dat allemaal al klopt, of tenminste jouw mindset is, helpt jou en alles, dan is een strategie maken ook veel makkelijker.
Ja, en maar dan kom je vaak ook bij een strategie die ook echt kloppend is voor jou.
Ja.
Want weet je, we proberen vaak ook maar iemand na te doen, omdat we denken, oh, dat lijkt me ook wel wat, maar het klopt ook niet altijd. Ik denk de hele uitdaging van het ondernemerschap, ze zeggen ook wel eens, de ondernemer is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling.
Ja, maar dat geloof ik ook. Ja,
ja, dat is het ook.
Ja.
Is eigenlijk om zoveel mogelijk een soort van terug bij jezelf te komen en van daaruit te creëren.
Ja.
Maar dat, ja, ik wil niet meer zeggen dat kan zo lastig zijn. Dat maken we vaak.
Dat
zo
maken we lastig, ja.
Dat is niet lastig.
En ik gebruik altijd een beetje het voorbeeld van een baby. Ja, natuurlijk, jij hebt Lea natuurlijk nu ook. Die is net geboren. Zij wordt geboren en zij denkt niet, ben ik wel goed genoeg? Zij is er.
Ja.
Zij is er, ze neemt haar ruimte in.
Met alles wat ze is.
Met alles wat ze is. En wat er dus gebeurt, is dat op het moment dat wij gaan leven, maken wij dingen mee in onze peutertijd, kleutertijd, op school enzovoorts, waardoor wij onze realiteit gaan vervormen. Dus stel je voor, je zit bijvoorbeeld op de basisschool en je hoort, jij moet dit en dit zo doen, want je doet het fout. Dan denk jij, oké, ik doe het dus fout. Oké, ik pas me aan, ik pas me aan, ik pas me aan. Misschien ben je ooit gepest. Misschien heb je ooit een weet ik veel, iets gedaan en zei iemand tot een belachelijk plan dat jij dit ooit hebt bedacht. Dus je hebt bedacht, oké, ik ben niet goed in nieuwe ideeën bedenken. En op die manier word je dus, wie jij echt bent, wordt helemaal bedolven door allemaal ervaringen en overtuigingen die jij ook bent gaan geloven, die ervoor zorgen dat je dus niet gaat doen waarvoor je bestemd bent. En ik denk dat met ondernemen, en dat is hetzelfde als met presenteren, dat je eerst even al die shit die je bent gaan geloven, dat die er weer uit mag. En weer terug naar de basis, naar wie je echt bent. En vanuit daar bouwen. En dan wordt het veel makkelijker.
Ja, dus eigenlijk die laagjes eraf halen. Ja. Ik had vorige week nog een, of 2 weken geleden, een 1-op-1 deep dive ook met iemand. En toen had ik het over het feit dat zijn boodschap is gewoon een beetje moi. Een beetje grijs.
Oh, ja.
Niet dat je een kant kiest. En toen zei ik ook, maar ik zei, als ik zo met jou spreek, ben jij best wel heel zwart-wit eigenlijk. En hij zei toen ook van, ja, maar vroeger kreeg ik daar altijd kritiek op dat het te zwart-wit was.
Oh ja.
En ik zei, oh ja, maar weet je wat zo interessant is? Datgene waar je vroeger vaak op bent afgewezen, dat is meestal je grootste kracht als ondernemer zijn.
Ja.
En ik denk ook, als ondernemer mag je ook echt leren om afgewezen te worden.
Ja,
want
dat is nodig.
Als iemand afgewezen wordt, hardcore afgewezen wordt, zeg maar, dan word je ook eigenlijk door niemand echt geliefd als je daarom wie je bent. Ja, het is wel grappig wat jij zegt over Lea. Gisteravond zei Tristan nog, zij is in de avond een beetje high maintenance, zeg maar.
Oh, ja.
Zo zeggen. En Tristan zei, oh man, ze neemt echt zoveel ruimte in.
Ja.
Dus ik vind het wel grappig dat jij dat nu zegt. Ja, ze is helemaal in verlatingsangst.
Oh ja,
En ze wil s'avonds per se met een van ons in slaap vallen op dit moment. Dat duurt dan vaak 2-3 weken en dan komt er weer iets anders. Maar dat is echt gewoon zo huilen.
Ja.
Of echt ons vastpakken en helemaal de ruimte in.
Ja.
Daar is nul blokkade
op. Nee, nul blokkade. En het is ook, en ik geloof heel erg dat het kan. Want soms denken mensen, oh, maar pas zij iemand tegen mij, als iedereen als ruimte inneemt, dan blijft er toch geen ruimte meer over. Nee, maar ik zeg gewoon, ik maak wel de tuintjestheorie, zeg ik wel. Iedereen heeft zijn eigen tuintje. En in dat tuintje mag je gewoon helemaal je ruimte innemen. En dat is nooit te veel. En sommige mensen die staan helemaal in het hoekje van hun tuintje. En andere mensen die gaan over alle schuttingen heen naar alle tuintjes van anderen. Maar op het moment dat jij bent wie je bent, dus echt in de kern vanuit je presence er staat, dan neem je je ruimte in. En dan is dat helemaal oké. Okay.
Precies. En ik denk dat je dan niet eens in het hoekje van je tuintje op je hurken hoeft te gaan zitten. Maar ook niet over de schuttingen in mei.
Nee.
Dat is bijna een traumabespoel.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, dus dan kun je op een gegeven moment gewoon content zijn. En dan staat iedereen ook op de juiste plek.
Precies.
Want wat er nu vaak ook nog gebeurt, is dat mensen in elkaars tuintje gaan
staan.
Om maar even in deze wereldvorm te blijven. En dan gaat het ook niet stromen.
Nee.
Ik merk ook vaak dat mensen dan dingen doen wat eigenlijk helemaal niet hun zone of genius is.
Nee.
Maar weet je, dat is dan iets omdat ze dat in loondienst al best wel goed konden of iets dergelijks.
Ja.
Ja, en ook dat stuk, wat heb je hier te doen? Ik vraag wel eens aan mensen, waarom ben je hier?
Ja.
En wat heb jij hier op aarde te doen?
Ja.
Weet je, iedereen heeft hier iets te doen. Ik geloof niet dat we hier zomaar zijn. Maar dat ligt vaak zo dicht bij je, dat je je niet kunt voorstellen soms dat je daarover mag praten.
Ja.
Dat snapt toch iedereen of zo?
Ja.
Dat is zo geïntegreerd. Ik heb regelmatig nog een soort schuldgevoel dat ik zoveel geld mag verdienen met iets wat zo makkelijk en logisch is.
Oh, ja.
Voor mij.
Ja, voor jou.
Maar voor anderen niet.
Nee. En dan weet je dat je goed zit.
Ja.
Want op het moment dat jij, op het moment dat jij gewoon weet van, kijk, op het moment dat je je schuldig voelt, dan weet je ook, ik zit nu in een deel van mij wat misschien niet helemaal waar vindt of wat denkt dat ik heel hard moet werken voordat ik bepaald succes heb. Op het moment dat jij merkt van, hey, ik doe wat ik leuk vind, ik lever daarmee waarde aan bij mensen en ik kan er ook nog een keer goed van leven, ja, dan weet je dat je goed zit. Want dan zit je op die sweet spot van en je zone of genius en echt iets bijdragen en gewoon ook er lekker van kunnen leven.
Ja, dan komt alles samen.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat, weet je, er is voor iedereen ook genoeg. Genoeg klanten, genoeg geld ook. Het is alleen zo dat sommige mensen die staan zoveel meer in hun kracht. Of die spelen het op een valse manier. Dat is er ook wel eens. Maar die claimen gewoon veel meer. Dus eigenlijk 80% van de doelgroep zit maar bij 20 of 10% zelfs van de aanbieders in de bepaalde markt. En het zou eigenlijk mooi zijn als dat wat beter verspreid wordt ook.
Maar dan, dat is denk ik, dat is dus, daarom moet je je dus ook uitspreken. Daarom mag je dat podium pakken. Niet per se dat podium voor 200 man, maar ook het online podium op je Instagram. Laat jezelf zien. Want als jij jezelf niet zichtbaar maakt, dan zal je ook onzichtbaar blijven. En dan hou je dus ook die 80-20. Er is gewoon voor elke niche die je kiest nu, daar ben jij dan ook de persoon voor. Dus pak daarin dan ook echt die ruimte.
Ja.
Dus, want anders dan pakt iemand anders alles.
Die claimt jouw ruimte gewoon.
Ja, en dat is niet, maar dat is ook heel logisch, want als je zelf die ruimte niet claimt, ja, dan denkt iemand, oh, nou, kijk wel even hoe ver ik kan gaan.
Ja, ja. En dat is exact wat er nu gebeurt, inderdaad.
Ja.
Hey, hoe werk jij eigenlijk met mensen? Dus mensen kunnen op een gegeven moment, ik hoorde net al jou praten over een 1-op-1 traject.
Ja.
Wat doe je dan met ze? Waar begin je bijvoorbeeld?
Waar begin ik? Nou ja, ik begin dus altijd op die onderstroom. Ja. Dus ik ga heel erg kijken naar... Vaak als ik een intake heb met iemand, dan zie ik al... Oké, hier zit jouw mechanisme. Want ik zeg altijd, op het moment dat je op een podium staat... dan kan je niks meer verdoezelen.
Nee, dus je ziet alles.
Je ziet alles. Ja. En dus de dingen waar je normaal gesproken in het dagelijks leven... waar wel mee wegkomt, daar kom je dan niet meer mee weg. Dus, ik laat ze dus dan altijd eerst even pitchen. Aan de hand van die pitch ga ik met ze gelijk, bam, de onderstroom in. Dus dan ga ik kijken van, wat probeer je nou eigenlijk echt te halen bij het publiek? En heel vaak zit dat dan op erkenning, of bevestiging, of dat soort dingen. En ik werk met mensen die echt al 10 jaar sprekerservaring hebben. Die hebben dit nog. En ik werk met ondernemers die bij wijze van spreken net komen kijken. En dan merken van, oké, maar ik moet nu zichtbaar zijn en helpen. Hoe doe ik dit? En uiteindelijk is het allemaal... Iedereen is er gewoon ergens bang voor. En dan proberen ze stiekem te halen. Dus ik zorg eerst voor dat iemand dan weer is wie die is. Dus gewoon terug naar de basis. Wie ben je nou echt? Wat heb je te brengen? Daar. Bam. En vanuit daar zijn. En dan ga ik met ze kijken. Oké, hoe spreek je dan uit? Wat zeg je dan? Welke boodschap hebben ze nodig? Hoe zorg je ervoor dat je blijft hangen? Dat.
Ja, dus je gaat eerst eigenlijk die laagjes een soort van eraf pellen.
Ja.
En... wat komt er dan uit, zonder namen van je klant of zo te noemen? Yeah. Want ik denk dan soms wel eens, meestal komt het een beetje op hetzelfde uit, toch? Dus iemand is bang dat hij niet goed genoeg is, of maak jij het concreter nog weer dan dat?
Hoe bedoel je concreet?
Nou, je zegt, ik kijk eerst naar de onderstroom. Dus dan pik je er dingen uit wat je merkt bij iemand.
Ja.
Wat zijn, is dat niet vaak een beetje hetzelfde, zeg maar, bij iedereen?
In de basis, ik ben er persoonlijk wel echt van overtuigd. In de basis zijn er een soort van 3 angsten.
Ja.
En mensen
daar
zijn...
komt het allemaal
mee. Ja, dus ik ben niet goed genoeg. Ik hoor er niet bij. Ik ben het niet waard. Dat zijn een soort van de 3 basisbelemmerende overtuigingen. En die, dat is vaak wel hetzelfde. Alleen, ik ga ook met ze terug naar het moment... waarop zij hebben besloten dat die overtuiging waar was. Dus dat ze hebben besloten van... ik ben niet goed genoeg. Dus soms ga ik met mijn klanten terug naar het moment... waarop zij met hun ouders aan tafel zaten en zeiden... ja, we weten niet wat er van jou terecht moet komen, want je haalt alleen maar slechte cijfers. En dat die persoon op dat moment denkt... ja, ik weet nog, op dat moment dacht ik... ik ben niks waard. Ze hebben niks aan mij. Ik verdien echt 0. Dus dan ga ik weer met ze terug naar dat moment... zodat ze het weer terug kunnen geven aan degene wie het was. Ja. En weer kunnen omarmen wie zij zijn. Of stel je voor, je bent altijd buitengesloten. Dat zie ik soms ook wel bij mijn klanten. Ze zijn heel erg buitengesloten en... ja, hoe kom je dan weer terug naar je kern? Zodat je op het moment dat je bent buiten bent gesloten... en je denkt, oh ja, dit is inderdaad de waarheid. Ik hoor nergens bij en ik mag ook nergens bij horen. Dat is dus dan de overtuiging van bijvoorbeeld die pestkop. Dus dan gaan we die overtuiging weer teruggeven aan die pestkop. Zodat jij weer helemaal kan zijn wie je bent.
Precies, ja. Dus dat jij ook dus niet onbewust dat de hele tijd gaat lopen creëren of manifesteren.
Nee.
Omdat het dan weer klopt met jouw overtuiging.
Ja. En dus het is ook heel... het is ook een beetje systematisch. En vanuit daar laat ik dan ook wel soms contact maken met bijvoorbeeld het kleine deel in ze, wat zich onveilig voelde. Maar ook de versie over 10 jaar bijvoorbeeld, die heel erg in ze gelooft. En die 2 dan weer integreren in de persoon die je nu bent. Zodat je elk moment de antwoorden weer kan vinden in jezelf.
Ja, mooi. Wat was bij jou een ding wat je had te overwinnen daarin? Je zei van tevoren, je mag me alles vragen.
Ja, je mag me alles vragen. Even lekker broed in mij. Nou ja, ik ben wel echt heel lang geloofd dat ik niet goed genoeg was.
Ja, en dus, waarom? Wat was bij jou de situatie?
Ik kom sowieso uit een heel streng gelovig gezin. Dus daar krijg je gewoon ook mee van, ja, je bent niet goed genoeg, want je bent een zondig mens. Dus bij mij was het gewoon al zo vanaf, zolang ik me kan herinneren, werd ik 's ochtends wakker en dan bad ik of God alle zonden die ik wilde vergeven, die ik dan die nacht had gedaan. En er waren echt wel 8 bidmomenten op een dag. En tijdens elk bidmoment zei je weer, ja, ik ben schuldig en ik ben slecht en wilt u vergeven wat ik heb gedaan. Dus
dat is echt de basis van de overtuiging.
Ja, en dat weet ik, ik kan me nog heel erg herinneren, van dat het vroeger ook altijd tegen me werd gezegd van, ja, de beste kerk is de kerk waar de mens op het diepst wordt vernederd en God op het hoogst verhoogd. En omdat dat ook heel erg de overtuiging was. Dus we hebben van jongs af aan al geloofd van, oh ja, ik ben het niet waard en ik ben niet goed genoeg, want ik ben schuldig en ik ben een slecht mens. Dus ik heb daar heel veel in moeten doen. En daarnaast, ik hoorde er nooit bij. En ik had wel op vrij jonge leeftijd dat ik dacht van, dat boeit eigenlijk ook niet, want ik doe wel gewoon lekker wat ik wil. En dan heb ik in ieder geval nog gedaan wat ik wilde. Een soort van dat.
Ja,
ja dat ik weet echt
dat
ik, ja, zo, ja. Ik weet echt wel een jaar of 16 dat ik echt dacht dat ik op een gegeven moment zo'n moment had van het boeit dus allemaal echt helemaal niets. Want omdat ik ook op dat moment zat ik had ik hele gelovige vrienden, ik had onchristelijke vrienden, ik had mensen, ik had allerlei soorten mensen en iedereen vond wat van mij. En ik dacht op dat moment van jullie vinden sowieso wat van mij, omdat jullie iets hebben bedacht in je hoofd. Maar als ik dat niet geloof, dan boeit het dus niet. Dus dat was echt zo'n soort van helder moment dat ik dacht, oké, boeiend.
Ja, en iedereen heeft ook weer zo'n ander beeld van jou.
Ja.
Je hebt ook zo'n quote, a different version of you exists in the mind of everybody who knows you.
Ja.
Soms ook totaal niet kloppende dingen.
Nee.
Dat helpt mij ook altijd.
Ja.
Dat ik denk, iedereen gaat sowieso iets denken. En weet je, als je nu luistert en je zegt helemaal niks en je denkt, oh, dan ben ik lekker veilig.
Ja.
Dan denkt ook weer iemand wat van. Dan denk ik, trek verdorie je bekken zo.
Ja.
Weet je, dus
ja.
Je doet het nooit goed.
Nee.
En je doet het altijd goed. Dus ja.
Ja, nou en dat is dus denk dus dat is voor mij het allerbelangrijkste altijd. En ik denk dat voor de luisteraar misschien ook. Van zorgen ervoor dat je altijd aan het einde van elke dag jezelf in de spiegel kan aankijken. En weet, ik heb gedaan wat ik kon doen en ik heb gedaan wat het beste was op dat moment en ik ben het dicht bij mezelf gebleven. Omdat ik ook heel erg geloof dat alle dingen die je weet, alle dingen die je hebt meegemaakt, alle kennis die je hebt enzovoorts, maar ook alle ervaringen die je hebt gevoeld daarin, die hebben een waarheid voor jou gecreëerd die nodig is voor iemand anders om nu te weten. Je hebt lessen geleerd, die mag je delen, zodat een ander die lessen ook weer van je aan kan nemen.
Precies, en weet je, het zijn niet altijd lessen die iemand nog niet weet.
Nee.
Maar het gaat ook om het verhaal wat je om jou heen zit. De energie die jij mee kon brengen.
Ja.
Op het moment dat je dan een beetje echt bij jezelf bent gekomen.
Ja.
Ik moet daarom ook wel eens lachen dat mensen zeggen wel eens tegen mij. Dan hebben ze bijvoorbeeld dat Tony Robbins iets gedaan online, offline. En zeggen ze, ja, maar hij heeft helemaal niks nieuws gezegd. Ik kan dat ook wel.
Ja.
Dan denk ik ook altijd, ik moet altijd wel lachen. Want denk ik, ja, we weten het allemaal wel.
Ja.
Of tenminste, veel mensen weten wat hij zegt. Maar ga maar eens daar staan op de manier waarop hij er staat. Daar zit je in.
Ja, en dat is echt het stukje van het dragen, er zijn.
Ja.
En dat ziet u bij Tony Robbins. Hij, met zijn hele energie draagt hij de zaal.
Ja, en dan kun je dus ook steeds meer mensen op een gegeven moment dragen.
Ja.
Ja, en toch, wat ik wel altijd bijzonder vind, is er zijn zoveel mensen die zulke diepe belemmerende overtuigingen hebben. Maar toch, als ik heel veel mensen spreek, vooral mijn klanten, ze dromen bijna allemaal wel van dat podium staan op de een of andere manier.
En dat is dus super interessant.
Ja.
Want, en dat is dus een van de leukste dingen, vind ik persoonlijk in mijn werk. Waarom wil jij zo graag op het podium?
Ja, en ik denk dus dat de meeste mensen zo verlangen naar de erkenning van een groot publiek, dat ze daarvan dromen.
Ja.
Denk jij hetzelfde?
Ja, dat denk ik ook. Want dat zie ik ook bij mijn klanten. Van, wat is nou echt de reden? Dus daarom ga ik ook een beetje met ze graven van, waarom wil je dit nou echt? Want als jij daar gaat staan met de behoefte om gezien te worden, dan sta je daar dus voor jezelf en niet voor de ander.
Ja.
Terwijl eigenlijk is zichtbaar zijn en presenteren en alles heel dienstbaar. Want je bent er voor de ander.
Ja.
En dat stukje, dat is dus heel belangrijk om te weten. Want je wilt niet een verborgen verwachting hebben, omdat jij iets hebt gemist en dat gaan halen bij een heel groot publiek. Je mag echt daarin leren van, om die persoon te zijn die je zelf hebt gemist. Om daarin die compleetheid in jezelf te vinden. Zodat op het moment dat jij er staat voor die groep, de groep ook helemaal kan ontspannen. En alles kan aannemen wat je zegt.
Ja, mooi gezegd.
Ja.
Ik denk wat dat betreft wel, dat ik vind persoonlijk, in de huidige persoonlijke ontwikkelingswereld, dat er altijd best wel gefocust wordt op de ik.
Ja.
Het is heel erg ik. En dat is ook nodig geweest, hè? Want heel veel mensen die hadden hun hele ik is al compleet verdwenen. Dus dan krijg je heel veel coaches ook die, en dat snap ik ook, die zeggen, maar wat wil jij nou?
Ja.
Want eerst moet dat stukje ook terugkomen. Maar wat ik wel belangrijk vind, op een gegeven moment, zeker als je gaat ondernemen, weet wanneer het om jou mag gaan.
Ja.
Als je je aanbod bepaalt, je ideale klant, et cetera. Maar weet ook wanneer het even niet om jou mag gaan. En dat is wel iets waar heel veel mensen op een gegeven moment niet meer zo goed het onderscheid in kunnen maken. Omdat het dan een beetje ik blijft.
Ja, maar en dat kan je ook wel zien. Soms dan kijk ik ook bijvoorbeeld op Insta-accounts van bepaalde mensen en zo. En dan denk ik, oh ja, deze mensen zitten nog heel erg in het ik. Dus die zijn heel erg aan bewijzen van waarom ik een andere coach ben. Wat ik zie in de markt, wat niet klopt. Bla bla. Dan weet je, oké, deze persoon is nog heel erg bezig om zijn eigen positie in de markt neer te zetten. Maar je wilt dus kijken naar de mensen. Oké, wie delen er echt dingen waar ik nu op dit moment wat mee kan? Of waar ik me nu op dit moment aangesproken voel? En dan is dat toch minder ik, maar meer vanuit service eigenlijk.
Ja,
dus meer het geven. Bijvoorbeeld, ja, ik weet dat jij hebt al ellenlange mails, toch? Dat is jouw ding. Ja. Maar omdat je daarin ook heel veel wil geven aan de ander.
Ja, het is echt vanuit die
vraag. Ja.
Ik schrijf ook heel vaak mijn nieuwsbrieven alsof ik gewoon in mijn dagboek schrijf.
Ja.
En ik denk dat, ondanks dat het lang is, dat het wel binnenkomt daardoor. Zeker niet bij iedereen, want ik heb genoeg uitschrijvingen waarbij de ideale klant wel.
Nou, en dat is dus ook, want jouw ideale klant, die gaat dus ook aan op die compleetheid die jij geeft in je mail. Dus daarom stappen ze ook bij je in. Terwijl iemand inderdaad, weet je, volgens mij deelde jij vandaag nog een story over iemand die zei, veel belangen.
En daarna, ik ben geen ondernemer.
Nee, oh ja. Dus dat is perfect. Want dat is gewoon ideaal. Dus op het moment dat jij heel erg jezelf bent en vanuit jezelf, dus vanuit jouw manier, service levert, dus dat is dan weer over de ander, dan gaan er ook de juiste mensen op aan en de juiste mensen dus ook op uit.
Ja.
En ik zeg ook wel, ja, als iedereen je altijd leuk vindt, ja, dan doe je het fout. Want dan ben je aan het pleasen. Precies. Dus dan ben je niet je positie aan het innemen. Dus daarin, ja.
Ja, interessant.
Maar ik heb nog
één vraag. Ja. En die gaat best wel een beetje diep. En misschien is die een beetje complex.
Oké, nou, als ik met me draag.
Nee, we gaan je kapot schudden hier. Maar ik zat die laatst voor mezelf na te denken. Even kijken, hoe ga ik dit nou uitleggen? Want ik heb dit in mijn hoofd gedacht, maar nog niet echt uitgesproken. Kijk, jij zegt, en dat geloof ik helemaal.
Mm-hmm.
Op het moment dat je helemaal jezelf bent, dan ga je echt klanten aantrekken.
Ja.
En niet vanuit je ego.
Nee.
Toch zie ik genoeg ondernemers, zonder verder namen te noemen, mm-hmm. die juist heel erg in hun ego zitten.
Ja.
En best wel heel erg voor het geld mm-hmm. doen.
Ja.
Die kennen we allemaal een beetje, denk ik. En die trekken ook klanten aan.
Ja.
En dan denk ik, die doen het ergens niet vanuit dienstbaarheid. Maar je hebt toch binnen relaties heb je iets als trauma bonding.
Ja.
Dus dat je een partner uitzoekt die hetzelfde trauma heeft of net zo getraumatiseerd is als jij. Omdat je daar een soort van onbewust je gezien door voelt of iets dergelijks. Denk jij dan, en misschien weet je het antwoord helemaal niet hoor, maar ik vind het leuk om het erover te hebben. Denk jij dat hetzelfde gebeurt in de coachingwereld soms? Want ik ken ook genoeg mensen die zeggen, ja, maar ik voelde me zo aangesproken en ik ben nu helemaal niet tevreden.
Ja.
Komt dat dan door traumabonding?
Dat zou kunnen. Wat ik heel erg zie, ook in de coachingwereld, is dat er heel veel slachtofferschap is.
Mm.
Dus dat mensen dan aanklikken op iemand omdat ze denken, oh, jij komt mij redden.
Ja.
Jij hebt alle antwoorden. Dus als iemand, stel je voor, jij zit bijvoorbeeld diep in de schulden. En je hebt een coach die zegt, ik kan jou binnen een maand 10.000 geven. Dan denk jij, oh, daar is mijn redder, de persoon waar ik al die tijd op heb gewacht. Dus omdat jij zelf in angst zit, ga je ook aan op dat tekortstuk of dat angststuk wat er wordt gecreëerd.
Ja. En dat is natuurlijk, daarom ben ik altijd een beetje huiverig daarin. Ik zal nooit beloven dat je binnen 3 maanden 10.000 hebt of wat dan ook. Maar een ander doet dat wel en trekt dus bepaalde slachtoffers
aan. Ja, dat denk ik.
Dus dan krijg je een beetje daardoor slachtoffers.
Kijk, ik heb ook wel eens in coach geïnvesteerd, want ik achteraf dacht, goh, dat is leergeld.
Ja.
Ja, so be it. Maar ook echt wel, dat ik ook wel heel erg zie in de coachmarkt, is wel dus echt dat stuk, kom mij redden.
Ja.
Alsjeblieft, kom mij redden.
Ja.
Ik weet het niet meer, maar jij weet het, dus ik ga jou nu, hè? En dan word je ook heel teleurgesteld.
Ja, ze kopen vaak ook een beetje hoop of zo, hè?
Ja.
Ja.
Ergens mag je een beetje die hoop verkopen. Want natuurlijk, als ik kijk naar jou, jij bent natuurlijk, hè, met de dingen die je doet, daar sta je heel erg achter. En je hebt ook, waarschijnlijk, tenminste zo zie ik het altijd wel ook bij anderen, er klikken nu mensen bij jou aan, die de positie waar jij misschien, weet ik veel, 3 jaar geleden zat.
Ja, ja.
Dus die klikken op een versie van jou aan. En omdat jij nu weer verder bent, denkt zij ook, oké, jij kan mij daar naar dat punt brengen.
Ja.
En ik denk dat dat ook heel goed is om daarna te kijken bij een coach. Van oké, waar komt hij vandaan en waar kan hij mij naartoe brengen?
Ja.
Uiteindelijk moet je het werk wel zelf doen.
Ja, dus het is niet eens waar kan zij mij naartoe brengen of hij. Maar waar kunnen wij ons samen mij naartoe brengen?
Ja, en een coach is altijd een gids. En jij bent zelf aan het lopen en een coach gidst jou. En soms geeft... Ja, dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... Stel je voor, je gaat naar de Bieb en jij wilt op reis naar Italië. En er zijn 3 verschillende boeken over Italië. Dan pak je 1 boek over Italië. En het kan zomaar zijn dat dat het beste boek is. Dus dat die gids jou helemaal gaat helpen. Maar het kan ook een gids zijn die misschien niet de beste gids was voor de reis die jij wilde maken. Dus dan wissel je de gids weer om. En dat is ook een beetje hoe coaching ziet. Van, jij bent gewoon de route aan het lopen in je leven. Je vraagt een gids die denkt met jou mee, maar die laat jou de antwoorden vinden. En vanuit daar kom je verder.
Weer verder. Ja, absoluut. En ik denk ook dat tegenwoordig dat veel mensen, omdat dat slachtofferschap er dus in zit, van jij moet mij redden.
Ja.
Dat zit ook op heel veel andere gebieden vaak. Oh, dat heel veel mensen ook denken, oh, op een gegeven moment heb ik een partner, die redt me.
Ja.
Of wat ook vaak is, op een gegeven moment krijg ik een erfenis en dan word ik gered
in
een geldsituatie.
Ja.
Zo gaat het gewoon niet. Maar mensen willen ook vaak, en dat is in de coachingwereld heel verleidelijk. Soms zeggen mensen niet eens, ik help je naar 10k of een miljoen, wat het ook maar is. Maar dan willen mensen dat zien.
Ja.
En je ziet de wereld niet zoals die is, maar zoals jij bent.
Ja, precies.
Ja. Oké, we zijn vet lang al aan het lullen. Ik zei, we doen 30-40 minuten, we zijn al helemaal overheen.
Oh, ja.
Ik zit hier ook echt heerlijk, helemaal in de spagaat in mijn stoel. We hebben dit opgenomen. Ja. Oké, dat dan gaandeweg. Oh, sorry. Ik schrok jou. Is er nog iets waarvan jij zegt, daar heb ik het niet over gehad en dat moet ik echt nog met de luisteraars delen?
Dat is een hele grote vraag.
Ja.
Dat
zijn waarschijnlijk heel veel dingen.
Heel veel dingen, maar wat ik echt wel mee wil geven, want sta jezelf toe dat het ook simpel mag zijn.
Om het ook weer even om zo'n tip mee te geven.
Ja.
Wat kunnen we de luisteraar geven als oefening misschien? Om het weer even simpel te mogen maken.
Okay.
Is er een bepaalde vraag die kan helpen of een oefening?
Wat heel erg helpt is even kijken, waarom ben je ooit gestart met de dingen die je nu doet?
Ja.
En voor wie doe je dat? Dus ga even zitten, schrijf op waarom je dit doet en voor wie je het doet. En ga vanuit daar praten.
Ja. En ik denk ook, even terug, ook weer naar de essentie, door misschien even te mediteren of juist echt hard te sporten, uit dat hoofd.
Uit dat hoofd.
Wat juist heel complex zit.
Ja.
En dat is super waardevol voor bepaalde dingen. Maar niet voor dat stukje, een stuk van het ondernemerschap waar wij het niet over hebben. En ik stel mezelf eigenlijk continu de vraag, omdat ik weet dat mijn hoofd het kan overnemen. Elke dag stel ik mezelf de vraag een paar keer, hoe kan dit simpeler?
Ja.
Kan het ook simpeler?
Ja, kan het ook simpeler.
Wat doe ik dan?
Ja.
Weet je wel? Dus dat is gewoon goed om jezelf aan te herinneren.
Ja, precies.
Op het niveau.
Ja. Ja.
Hey, en stel nu dat mensen denken, ik wil jou volgen, ik wil met jou werken, ik wil, weet ik het wat. Waar kunnen ze je volgen? Waar kunnen ze mij
heen? Ja. LinkedIn, Pauline Bater. Dus dat kan. Instagram, @pauline.bater. En mocht je het leuk vinden, 11 april is ook het Own the Room event. Er zijn nog een paar kaarten, dus... Voor de mensen die denken van, oh, ik wil echt de room ownen, ik wil er echt staan. Ik wil gewoon, huppakee, niet meer al die bullshit geloven.
En dat is dus 2024.
Ja, als die op 100 jaar nog beluisterd wordt, dan ben ik ook dood. Waarschijnlijk, maar... maar dus dat zou ook nog kunnen. Dus daar, 11 april 2024 in de middag. Dus dat kun je ook vinden op mijn Insta-profiel.
Leuk.
Ja.
Hey, en voor degene die mij zo naakt op het podium willen staan, want jij zegt al, er blijft niks verborgen. Ik sta op donderdag 13 juni in het Martini Plaza op het Flow Business Event. Dat is samen ook met Thijs Lindhout, Michael Kortekaas, dus echt best wel grote sprekers.
Ja.
Ik dacht, oké, heel tof. En we gaan het echt hebben over, ook dat stukje onderstroom, over dat stukje flow. Ik kom zelf wel met een iets praktischer deel ook. Dus hoe kun je zorgen dat je een business creëert waarbij je ook semi-passief een inkomen kunt creëren. Nou, mocht je daar meer over willen weten, ga dan naar flowevent.nl. Of check eventjes de show notes. Ik zal jouw linkjes daar ook in delen.
Oh,
hey, superleuk. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor het luisteren, voor de luisteraar. En tot de volgende podcast.
Ja, tot de volgende.